Welkom bij Mensen in de Maak.
Ik ben Sophie.
Ik ben Tamer.
Tamer is cis.
Sophie is trans.
Tamer heeft een handicap.
Sophie heeft dat niet.
En wij gaan samen
een kindje maken.
Als dat lukt.
Ja,
welkom.
Toen keken we elkaar verschrikt aan. Help, nu moeten we gaan praten en zo.
Ja, het is alweer 2 weken geleden.
Ja. En ondertussen is er niet super veel veranderd.
Ja, het is allemaal zo anders dan vorige keren.
Nee.
Nou ja, dat we niet een heel hormonencircus hebben.
Oh zo, anders dus dan, ik dacht anders van de andere aflevering.
Okay. Ja.
Oh, dit is... dit is mijn app die zegt dat ik water moet drinken, want ik moet heel veel water drinken. En dat vergeet ik, dus dan heb ik een app ervoor. Maar ik ga nu niet water drinken,
nee.
Ik ben een podcast aan het opnemen. Ja, nee, vorige keer toen, vorige pogingen met de IVF, moest ik natuurlijk heel veel hormonen prikken. En ja, nu zitten we ook in een soort van IVF-cyclus, maar dan in een frozen embryo transfer cyclus. Dus een cyclus waarin je een bevroren embryo terugplaatst. En
ja.
Dat is wat rustiger.
Ja, het voelt een beetje zo van wachten, wachten.
Het is wel heel veel wachten, ja. En Sophie die zit ook de hele tijd van te rekenen. Want ja, wacht, we gaan zo nog even een logboek laten horen. Want ik heb een logboek opgenomen. Misschien moeten we dat nu doen en dan kunnen we daarna napraten.
Ja, over de echo's.
Ja, maar dat verklappen we niet, want dat horen ze in het logboek.
Oh, we hebben niks verklapt.
Ja, oké. Hier komt het logboek.
Het is vandaag donderdag. Ik weet niet welke datum. Ergens in april, half april. En ik ga straks in mijn eentje naar het ziekenhuis voor een echo. Om te kijken of mijn baarmoeder al klaar is voor een terugplaatsing over 5,5 dag of zoiets. Dat moeten ze nu kijken. Ik ben heel erg benieuwd. En zo spannend zijn die echo's verder niet. Behalve dat je met je benen wijd moet liggen. Maar dat ben ik nu al gewend. Dus, nou. Oké, ik ben dus net geweest en alles is nog heel erg klein. Dus de baarmoeder, slijmvlies en de eitjes. En dat klopt wel, want ik zit op cyclusdag 8. En nu moet ik dinsdag na het paasweekend weer terugkomen. Zo, en ik zit weer op het bankje buiten bij het diak. Want het is nu dinsdag en ik ga nu voor de tweede echo kijken of het allemaal nu goed genoeg is. En ik ben heel benieuwd. Ik ben met de regiotaxi gekomen, want we zijn het polsbandje van mijn smartdrive kwijt. Dus nu heb ik geen elektrische ondersteuning op mijn rolstoel. We zijn een beetje bang dat de leverancier hem per ongeluk mee heeft teruggenomen toen ze een andere rolstoel mee terugnamen. En het is iets te ver om en naar de bushalte te lopen en in het ziekenhuis naar de afdeling te lopen. Dus nu ben ik door de regiotaxi bij het ziekenhuis afgezet. En ben ik lekker te vroeg, maar dat is wel beter, want de vorige keer was ik te laat. Dus, nou, ben benieuwd. Zo, nou, ik loop weer buiten. Naar een bankje. En ja, mijn baarmoederslijmvlies was nu goed. Maar het ei is nog te klein. Oftewel de eicel. Die was 13 diameter ongeveer. En hij moet 16 tot 20 zijn. Dus ik mag over 2 dagen weer terug. Oké, en toen was ik dus teruggereden met de regiotaxi, maar ik moest ineens €7,80 betalen in plaats van €1,30 en ook contant in plaats van op rekening. En toen heb ik daar net eventjes voor gebeld. En het was heel vaag, want het stond niet in het systeem. En
En ik had gewoon een bonnetje ervan. En de meneer van de regiotaxi, die had gewoon ook echt, zeg maar, de opdracht om mij naar huis te brengen. Weet je wel, dat hij gewoon zei van mevrouw Doorduin, oké, u gaat naar de Dingenstraat. Dus dat klopte gewoon allemaal. En ik had een bonnetje, maar de mevrouw van de regiotaxi, van de klantencentrale, die deed gewoon alsof ik dit allemaal verzon en gewoon om geld zat te bedelen of zo. Dat was bizar. Echt bizar. En toen heb ik huilend maar de klachtencentrale gebeld. Nou ja, die zeiden niks, geen sorry of wat. Maar goed, ze gingen er een klacht van maken. Godsamme, sorry voor het vloeken. Eventjes heen en weer naar het ziekenhuis. En meteen weer allemaal gezeik met alle instanties. Echt, jongens, waarom moet het allemaal zo moeilijk zijn? Zo, nu ben ik bij de acupuncturist geweest. Ik doe dus al een tijdje acupunctuur. Om te kijken of dat misschien een beetje helpt bij de IVF. En nou, daar ben ik dus net ook geweest. En het was wel interessant, want... ik heb dus veel last van pijn bij mijn ogen, lichtgevoeligheid en die af en toe richting migraine en misselijkheid gaat. En de acupuncturist die zei dat het komt door iets met de leverenergie en dat dat dus heel vaak voorkomt bij mensen die IVF doen, omdat dat komt doordat je te veel hormonen te verwerken krijgt, zeg maar. En het is wel grappig, want toen ik dus met al die naden op mijn bankje lag, hoorde ik iemand anders in de kamer naast mij precies dezelfde symptomen omschrijven. En die zat ook in dezelfde situatie als ik. Dus ik hoorde haar praten over van, mijn baarmoeder, mijn slijmvlies loopt nog een beetje achter en het eitje moet ook nog wat groeien. Dus... ja, dat was wel een fijne relativering. Goed. Nou, dus zo zag het IVF gebeuren er de afgelopen 2 weken uit, of eigenlijk meer de afgelopen week.
Week, ja.
Ja. Dus, even wat correcties. Het was donderdag. Nee, het was niet donderdag, maar vrijdag voor Pasen. Het is niet 13 diameter, maar 13 millimeter in diameter. Sophie die moest daar steeds heel erg om lachen. En de vrouw die in het kamertje naast mij zat bij de acupuncturist, die ik haar symptomen hoorde vertellen, die had niet precies dezelfde symptomen als ik, maar die had ook hoofdpijn en buikpijn. En ik weet niet of dat nou zo spectaculair toevallig is, want heel veel mensen hebben natuurlijk hoofdpijn en buikpijn. Maar goed, ik vond het op zich wel heel grappig om het gesprekje te horen en dat zij dus ook aan het wachten is, aan het broeden is op haar ei.
Het is broedseizoen in huis.
Het is broedseizoen, ja. wat hebben wij hierover na te bespreken? Misschien moeten we nog een beetje uitleggen hoe dat nou werkt met die echo's? Is dat duidelijk genoeg?
Ze willen gewoon weten of jouw slijmvlies goed genoeg is en jouw eitje groot genoeg. Want dan was om... Dat op een bepaald moment heb je een eisprong, maar de terugplaatsing moet precies getimed worden daarmee.
4 dagen na de eisprong, omdat het embryo 4 dagen oud is.
En dus moet je, je eisprong precies timen, terwijl je helemaal niks aan dat eitje hebt.
Ja, dat eitje verdwijnt gewoon weer.
Maar ja, die moet je wel timen.
Ja. Ja, ik denk dat gewoon de grootte van dat ei zegt gewoon of je cyclus op het juiste moment zit.
Ja, maar goed.
En dan moet je wel nog, ga je wel nog zelf kunstmatig die eisprong opwekken met
Pregnil
of Otrivel. Want ze moeten het precies goed timen. Dus je kan niet, zeg maar, je kan niet met een thermometer gaan zeggen van oké, nu is mijn temperatuur anders, dus nu heb ik de ijsprong gehad. Dan weet je niet precies op welk uur je ijsprong is geweest. Ze willen het echt op het uur af, willen ze het weten. Dus kennelijk komt het echt heel nauw.
Ja.
Ja. Dus, en morgen ga ik dus weer naar het ziekenhuis voor de echo weersonderzoekie.
Ja, het is voor het eerst dat ik er niet bij die echo's ben.
En je bent wel vaker niet bij één echo geweest, bij maar één nu, echo. Nu ben je er echt de hele tijd niet bij.
Ja, wat echt.
Ja. Dus, en dan nog even over het vervoer. Want het, ik denk dat de meeste mensen gewoon met de fiets of misschien met de auto naar het ziekenhuis gaan. Maar ik kan niet fietsen en ik kan niet autorijden en ook niet lopen. Maar niemand gaat natuurlijk helemaal een half uur of een uur naar het ziekenhuis lopen. Maar goed.
Niet hier. Niet hier.
Niet hier. Oh ja. Ja. Klopt. Nee. En dus normaal ga dus ik rij meestal of dan met Sophie, zeg maar met de auto dat Sophie achter het stuur zit. Of ik ga met de bus met rolstoel. Dat met het polsbandje, ik hoef niet helemaal precies uit te leggen. Maar in elk geval, ik heb dus een rolstoel waarbij je de elektrische ondersteuning met het polsbandje, met een soort polsbandje bedient. En het polsbandje is dus gewoon footsie. En we vermoeden dat iemand van de rolstoelleverancier per ongeluk het polsbandje heeft meegenomen toen die hier een andere rolstoel weg kwam halen.
De dief.
Ja, we weten het niet helemaal zeker. Nee. Want het kan ook dat die moeder die heeft namelijk vorige week flink stof gezuigd hier. En die is zelf bang dat ze het misschien ergens heeft neergelegd. Maar ja, we hebben echt overal gezocht en we kunnen hem niet vinden.
Nee.
En zoals dat werkt met stomme rolstoelleveranciers is dat je ze nauwelijks kan bereiken. En dat het allemaal heel lang duurt. Dus ik heb maandag gebeld en het is nu woensdag. En ik heb zelf al. Ik heb al twee keer gebeld. En een sms'je naar. Of een appje naar de directeur gestuurd. Want omdat ik zoveel gedoe heb, heb ik nu het telefoonnummer van de directeur. En mag ik hem direct appen en bellen als er dingen zijn.
Maar ja.
Dus ik heb hem nu geappt. Ik heb nu wel een appje teruggekregen van hem vanavond. Dat ze ermee, eind van de middag, dat ze ermee bezig zijn.
Nou, fijn.
Ja. Fijn. Ondertussen heb ik dus allemaal afspraken achter de rug. Waar ik dus met de regiotaxi dan heen moest. Thank God voor het bestaan van de regiotaxi. Dus alleen gaan die dan weer moeilijk doen. En het is gewoon heel frustrerend, want je wil gewoon dingen kunnen doen zonder gedoe.
Ja, je had de browser open laten staan.
Ja, dat is allemaal ingewikkeld.
Ingewikkeld verhaal, techniek. Maar ze geloofden je niet en dat is stom.
Ja, het was gewoon zo gaaf. Ik moest ineens het bedrag betalen voor mensen die geen regiotaxipas hadden. Terwijl ik me gewoon via de normale kanalen had opgegeven. Dus en toen had ik nagebeld en toen bleek dat mijn rit niet in het systeem stond. En toen geloofde die mevrouw aan de lijn, die geloofde gewoon niet dat ik die rit ook echt had gemaakt. Die zei, ja, maar hoe ben je dan thuisgekomen? Ja, met de regiotaxi. Ja, ben je dan zomaar in een regiotaxi gestapt? Ze dacht gewoon dat ik was meegelift of zo. Dat is echt heel raar. Terwijl het is gewoon een administratief foutje van hun systeem. En dat heb ik haar geprobeerd uit te leggen. Ik heb nog gezegd van, kan ik dan misschien met uw leidinggevende spreken? Maar dat kon ook niet. Dus het ging echt totaal mis. Ja. En de emoties die vlogen in het rond. Ja.
Ja, dat was even niet leuk.
Ja.
Ja. Maar toen ging je vanochtend naar de acupuncturist.
Ja.
Toen was je weer blij.
Was ik weer blij.
Dan heb je naaldjes in je oren.
Ik heb naaldjes in mijn oren.
Mini naaldjes
met een pleistertje eroverheen. Het is trouwens één unit. Dus het pleistertje en de naald, dat zit gewoon al aan elkaar vast. Dus hij deed het gewoon zo klik, klik.
Klik,
in mijn oren. Ja, min of meer. Ja. Alsof ik daar knoopjes heb zitten.
Ja.
Maar ik weet niet. Ik dacht eigenlijk niet dat ik in acupunctuur zou geloven, maar nu doe ik het toch.
Ja, je doet het, dus het moet maar.
Het moet maar.
Je gelooft er maar in.
Ja. Ja, maar ik voel het wel, zeg maar.
Oké.
Dus ik voel, dan hebben ze ergens naden geprikt. En dan voel ik op een hele andere plek in mijn lichaam. Dus nu bijvoorbeeld, ik had dan dingen in mijn oren. En dan voelde ik in mijn ogen dat er van alles, zeg maar... Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Nou ja. Ik voelde dat mijn lichaam aan het werk ging bij mijn ogen.
Oké.
Dus.
Nou.
En de acupuncturist was een gespierde, stoere man. Met tatoeages.
Oh, had die tatoeages.
Die heel stoer over acupunctuur sprak.
Oké.
Okay. Normaal heb ik een Chinese vrouw. maar die is nu op vakantie. Dus ik had even iemand anders. En die was heel stoer. Dus dat was wel grappig. Oké, we zijn een beetje aan het afdwalen. Niet dat dat erg is, want dat vinden jullie vast heel gezellig. Maar we hadden een lijstje.
Zoals altijd.
Zoals altijd. Oh jeetje, we hebben al...
Serieus, we hebben alles al besproken?
We hebben vier punten van de zes. Hoe gaat het met ons? Oh, hoe gaat het met jou?
Hoe gaat het met mij? Nou ja, ik ben dus niet bij de echo's geweest.
Ja.
Dus ik ben helemaal niet zo in ik zie sferen op een of andere manier.
Nee.
Behalve
dat je de hele tijd zegt van... Ja, nee, maar als hij nu groot genoeg is, dan is dan en dan is het
ja, dan weet ik, op dat moment ben ik wel in die soort.
Ja,
dan
en dan zeg ik steeds van,
dat
ja, wacht dan maar even rustig af, want we weten nog niet.
Ja, ik kon wel een beetje tellen.
Ja, maar je weet niet of het ei groot genoeg is.
Nee. Nou ja, goed. Ja. Verder ben je gewoon een beetje moe, druk met werk en met jou...
Waarom?
Nou ja, jij was 2 keer 's ochtends niet zo lekker.
Oh ja, dat klopt.
Dus,
ja, het
maar
je
bent
een
wel opgeknapt allebei de keren.
Want, oh, stom is een validistisch woord. Het is een beetje frustrerend, want ik heb veel last van ochtendmisselijkheid. terwijl ik niet zwanger ben. Ik heb gewoon...
Nou, ik denk dat het toch wel iets anders is dan ochtend. Is
ja, het? Maar het is wel in de ochtend voel ik me misselijk. En ik weet niet, het heeft iets met gevoeligheid voor licht te maken, met mijn ogen. Dus hopelijk heeft de acupunctuur dat nu opgeknapt, maar vast niet helemaal.
Ja. Dus gelukkig zijn we nog naar familie kunnen gaan.
Ja.
1,5 uur in de auto.
Ja. Ja, en daarover gesproken, want
oh.
Wij hebben allemaal kinderen in de familie en daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben.
Oh ja.
Hoe dat voor ons is, want ik heb een nieuw neefje.
Nou ja, ik ook toch?
Ja, relatief niet, maar die van mij die is echt... Hoe oud is hij nu?
Dat is toch ook mijn neefje, hè?
Oh, zo. Oh, ja, oké. Ja, het is ook jouw neefje, want we zijn getrouwd.
Ja.
Oké, wij hebben een nieuw neefje gekregen. Mijn broer heeft en zijn vrouw hebben een kind gekregen. Maar hoe vind jij dat? Want we waren dit weekend waren we ook weer met heel veel kinderen.
Toen ja,
waren we bij jouw familie. Jouw
nichtje
van Sophie's zus.
Bijna 2. Dat is wel een schattig kindje.
Ja, dat is schattig.
Ja, heel lief. En... Ja, hebben we mee bij het speeltuintje gespeeld.
Ja, dat was leuk.
De wipwap.
Ze vond ons eerst een beetje eng.
Ja.
Ze vond de rolstoel die toen nog... Oh nee, toen waren we met een andere rolstoel die geen elektrische ondersteuning heeft, die ik uit mag proberen. Ze vond de rolstoel een beetje vreemd. Maar ze vond het ook wel weer prima toen we eenmaal bij de speeltuin waren aanbeland.
Mm-hmm.
En ze liet zich door jou heel enthousiast optillen van paaltje naar paaltje. Springen tussen aanhalingstekens.
Ja, ze is best makkelijk op zich.
Ze is hartstikke makkelijk, ja.
Ja.
Heel lief en gezellig. En...
Gewoon doen.
Ja.
Ja.
Maar heb je wel eens dat je, als je dan met al die andere kinderen bent... Want daarna gingen we nog naar een verjaardag.
Met?
Van het zoontje van jouw goede vriendin.
Ja, kleuters en kinderen. De kinderen van, ja, hij werd
van jouw vriendenkring, 7? Jouw vriendenkring uit Limburg, alle kinderen.
Ja.
Het zijn er een heleboel, een heel stel.
Ja.
Ja.
Nou ja, ze zijn heel verschillende kinderen allemaal.
Heel verschillend, ja.
Maar ze zijn allemaal op hun eigen manier heel lief en schattig.
Ja.
Ja.
Maar wat ik dus wel vraag is, heb je wel eens gevoelens van... Ah, ik wil ook...
Nou, niet op die manier. Maar ik vind wel... Ja. Iedereen zegt wel van... Ja, Sophie, je bent zo natuurlijk... Zeg maar, moederlijk of zo.
Ja. Klopt, het is ook zo.
Ja, dus ik heb al heel veel kinderen de fles gegeven. Natuurlijk, nou, heel veel is misschien natuurlijk relatief. Maar ja, in mijn kennissen, vriendenkring, zijn wij toch wat aan de latere kant.
Ja.
Dus ja, je ziet al die kinderen van babytjes die ik gewoon in de arm heb gehad opgroeien tot
kinderen die naar school gaan.
Kinderen die naar de basisschool gaan. Ja, ja, dat is bijzonder.
Ja.
En ja, ze zijn allemaal gewoon, allemaal waren ze lieve baby's. En ja, daar zijn allemaal heel verschillende.
Maar jouw gevoel?
Mijn gevoel?
Ja.
Of ik ze mee wil nemen? Nee, dat niet.
Nee, maar of je, zeg maar, of het confronterend is?
Nee, die kinderen zijn allemaal wel wat groter natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, ik vind dat op die manier niet zo confronterend. Gewoon op de momenten dat wij onze kinderwens moesten uitstellen en dat er steeds maar op zich kinderen werden geboren en zo.
Ja.
Ja, dat vond ik wel... Dat vond ik confronterend, maar die kinderen zelf zien en vasthouden, dat... Nee, niet per se.
Ja. Ja, ik heb wel altijd, als ik daar dan ben, dan... Ik heb nu echt al jaren, dat elke keer als we er zijn, dat ik dan denk van... Oh, en straks dan zitten wij hier ook met onze eigen baby. Maar dat is dan een beetje irritant, omdat ik die gedachte dan al zo vaak heb gehad.
Ja, nog niet zo ver is, ja.
En ik ben altijd gewoon steeds maar bang dat het gewoon niet gaat lukken.
Mm-hmm.
Want we weten gewoon niet of het gaat lukken.
Nee, we zijn aan het proberen.
Ja.
Ja.
En het is nu dus... We hebben nu 2 pogingen... We zitten nu in de 2e poging.
Ja.
Dus we hebben in totaal 4 pogingen. Omdat onze aanvullende verzekering een 4e poging vergoedt. Dus op zich, omdat we nog met poging 2 bezig zijn, zitten we nog niet op de helft. Dus dat is op zich wel bemoedigend. Maar ik vind wel, je weet het gewoon niet.
Je hebt gewoon niet alle... Het is gewoon anders dan wanneer je niet via ICSI of IVF hoeft te doen. Dus dat legt wat meer... druk op.
Nou ja, het is vooral omdat het eindig is. We hebben echt maar 4 pogingen. Toen zijn we zelf gaan dokken, maar dat geld hebben we gewoon totaal niet.
Nee.
Dus.
Maar zover is het nog niet.
Nee, klopt. Ja.
Eerst maar de eerste cryo.
Ja, ik vind...
Volgende week.
De acupunctuur helpt mij eigenlijk wel een beetje kopen, want nu kan ik al die gevoelens van onmacht, die kan ik nu zeg maar, hoe noem je dat?
Channelen.
Channelen in... nou ja, nee, ik zeg maar... dan kan ik gewoon denken van... Ja, maar dat komt goed. Want ik ga gewoon naar acupunctuur doen. En de acupunctuur, dat helpt. Dus het is gewoon het gevoel dat ik dan echt iets doe. En dat we bezig zijn om mijn lichaam beter, vruchtbaarder te maken en zo. Dus
ja.
Dus... Dat is wel fijn.
En je gaat ook met de acupunctuur door nadat... Mocht je zwanger zijn?
Ik denk wel op een lager pitje. Want anders wordt het een beetje duur.
Ja.
Sowieso in de wachtweken ga ik ook gewoon nog acupunctuur doen.
Ja, de 8 tot 10 dagen wachten voor na de terugplaatsing.
8 tot 10 maar?
Het staat op het papier.
Het papier zit in mijn tas. Dus mijn tas
ligt vlakbij. Tamer gaat even de tas.
Ja,
En beweegt zich onder de microfoon door. Het is heel moeizaam.
Mijn telefoon valt. Oh, het zit volgens mij niet in mijn tas. Oh, het ligt daar.
Is dit hem?
Het zou heel goed kunnen.
Er ligt een papier op tafel en dat is... Nee, dat is een recept.
Oh. Waar is het dan?
Dat is een goede vraag, Taal.
Misschien op tafel.
Ik ga even weg om op tafel te kijken.
Ja, Sophie die staat op. Ze loopt naar de eettafel toe. Waar we nooit aan eten, want we eten op de bank vanwege mijn pot. Ze zoekt. Ik zie haar niet meer. Ze is verdwenen achter de schommelstoel. Ik zie haar nog steeds niet. Ik hoor gerommel van papieren.
Nee, het is hier niet.
Nee, het is hier niet, zegt ze. Nou ja, zeg. Wat zei je?
Ben je weer iets kwijt?
En hangt hij niet gewoon aan de koelkast weer? Heb je daar gekeken of hij aan de koelkast hangt? Heb je daar gekeken? Ja?
Ja.
Nou, wat is dat? Nou ja. Oké, we zijn het papier kwijt. Dat is raar.
Je had hem niet mee.
Dit keer niet, maar eerdere keer wel. En volgens mij heb ik laatst heel veel papieren uit mijn tas gegooid en die heb ik op tafel gelegd. Oké, Sophie die loopt weer terug naar de tafel weer. Die gaat daar weer zoeken. Weer gerommel met papieren. De frustratie begint op te lopen. Oh nee, Tamer heeft weer iets kwijtgemaakt. Help, help. Nou ja, op zich stond er toch niks op papier wat ze niet opnieuw kunnen printen. Gerommel met papieren. Ik hoor stapels opgetild en weer neergelegd. Nog meer optillen, nog meer papieren. Ja, heb je?
Nee.
Oh. Nou, kom dan maar terug.
Ik heb zomaar papieren op tafel gesmeten.
Ja, maar als ze daar gewoon blijven liggen, dan is er niks aan de hand. Kom maar weer terug, liefje. Is niet erg. Nou ja, 8 tot 10 dagen of zo. Oké, waar waren we? Acupunctuur. In de wachtweken.
Ja, in de wachtweek. 1,5 week.
Ja.
Ja,
ja, want dat zou helpen ook nog om een miskraam te voorkomen. En ook bij zwangerschapsongemakken, zoals misselijkheid.
Wat?
Nou, we kunnen nu de meemama's kunnen we nu even pluggen.
Oh, de meemama's. Ja, ze hebben het eerste trimester gehad.
Ja. Hebben we al verteld over de meemama's?
Nee, volgens mij niet. Nou. Jij volgt ze meer dan ik, volgens mij.
Ja, ik chat ook met ze.
Je chat zelfs met ze.
Nou ja, zo. Met één van de twee.
Ja.
Ja, nee, de meemama's, dat is ook een vrouwenstel.
Een Vlaams-Britsstel.
Vlaams-Britsstel. En die bloggen over hun IVF-traject. En die zijn meteen de eerste keer zwanger geworden.
Ja. Ik wou het niet zeggen.
Oh, maar
toen wij onze eerste poging in januari hadden, toen waren zij ook bezig.
Ja, dus
zij zijn zwanger geworden.
We hadden toen een overlappende wachtperiode. Maar toen werd zij dus zwanger. En ik chat nog steeds met haar. No hard feelings.
Nee, dat is zo superleuk.
Het is echt een heel leuk stijl volgens mij. En zij heeft het echt heel zwaar gehad in het eerste trimester. Want ze was echt kotsmisselijk de hele tijd. En ze is heel erg afgevallen. Ze schreef in haar blog van... ik had niet verwacht dat ik mijn laagste gewicht ooit tijdens mijn zwangerschap zou hebben. Ze verwacht... Dikker te worden, niet dunner.
Ja.
Ja.
Ja. Dus... Nou ja, mocht jij afvallen, dan kan je dat hebben, gelukkig.
Ja, want ik ben met de eerste twee pogingen ben ik 10 kilo aangekomen. En ja. Daardoor heb ik geen ondergewicht meer.
Nee.
Ja, dus ben ik nou ja, wel heel blij mee. Niet
dat ik wil dat je nou ondergewicht krijgt wanneer je...
Nee, maar het is gewoon fijn dat ik nu iets meer buffer heb.
Buffer, ja.
Ja.
Op verschillende manieren.
Op welke verschillende manieren dan?
Heet? Buffer tussen je ingewanden en de buiten.
Oh ja, ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja.
Zoiets. Nee,
ja. Moeten we nog iets bespreken? Volgens mij niet.
Nee.
Hoe gaat het met ons? Echo's, gedoe met rolstoel en regiotaxi, oftewel IVF met een handicap, acupunctuur, verwachtingen, hoop, angst, neefje geboren, andere kinderen om ons heen, gevoelens daarover. Ja.
Maar heb jij nog angsten?
Angsten, ja, dat het niet lukt.
Ja, heb ik ook.
Ja.
Ja, daarom voelt het ook een beetje ergens raar van, we zijn ermee bezig, maar ik ben bang dat het niet lukt, maar het voelt niet helemaal alsof we... mee bezig zijn, omdat we niet op dezelfde manier als
ja, afgelopen twee keer
mee bezig zijn.
Ja, omdat ik vorige keer de hele tijd aan het prikken was. Ik maak nu een gebaar waarop dat ik allemaal spuiten in mijn buik.
Zoiets. Doe, ik snap niet waarom dat je dat doet. Maar het...
Ja, prikken. Hier zit een naald. In mijn ene vuist, in de andere vuist
en
zit ook een naald. En
dan tjak, tjak, ze die tjak, in de buik. Tjak, tjak. Ja. Maar zo gaat het in het echt niet.
Nee, klopt. Dat gaat meer zo...
Nee, nee, goed, dat ziet niemand.
Oh ja, dat is waar.
Ja, maar ja. Het is moeilijk om nu heel verheugd te zijn op die terugplaatsing. Omdat het gewoon nog twee keer niet gelukt is.
Ja.
Maar ja.
Ja, nee, klopt.
Want... Maar dit keer doe je de acupunctuur.
Ja. Ja, en dit keer is mijn lijf niet net door een achtbaan van hormonen gegaan.
Nee.
Dus ik voel me fysiek wel veel beter dan de vorige keren. Ik bedoel, ik ben vandaag dus... Vandaag had ik dus twee afspraken met de acupuncturist en met mijn psycholoog. Met beide afspraken ben ik heen met de regiotaxi gegaan en dan terug gewoon met het OV. Dus ook gewoon van de bushalte twee keer teruggelopen en dan bij mijn psycholoog... Is dat ook nog een heel eind lopen van haar naar de bushalte daar?
Ja.
Dus ik heb veel gelopen vandaag.
Ja. Volgens mij ben ik moer dan jij bent.
Ja, klopt.
Ja.
Dus
ik heb alleen maar achter mijn bureau gezeten.
Mijn lijf is gewoon in een veel betere conditie dan bij de vorige poging.
Ja, dat scheelt wel.
Ik denk, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het gewoon uitmaakt.
We hopen, hopen, hopen.
Ja.
Hopen.
Maar het is ook nog gewoon dat... De, het ligt niet alleen maar aan mijn lijf. Het ligt gewoon ook aan het embryo.
Aan het embryo.
Want als en je, er chromosomale fouten zitten in het embryo, dan accepteer je baar.
Maar dit embryo is al...
Stil nou, je praat ermee. Als je chromosomale fouten in het embryo hebt zitten, dan accepteert je baarmoeder het embryo niet.
Nee. Spuugt die het uit, soort van.
Nee, dan mag het gewoon niet innestelen.
Nee, ja, dat... Ja,
dus dan kan je nog zo goed in je vel zitten.
Ja, ja. Het zijn niet echt dingen waar je heel veel invloed op hebt.
Nee.
Ja, we hebben ons best gedaan voor mooie eicellen. In ieder geval, jij hebt je best ervoor gedaan.
Ja.
Met eten en...
Ja. Plastic vermijden.
BPA vermijden. BPA vermijden, zacht. Zeg maar plastics waarin je dingen opwarmt en zo.
Ja.
Ja.
Nieuwe waterkoker genomen, nieuwe thermoskan. Ja. Oh nee, we hadden geen nieuwe waterkoker, maar wel een nieuwe thermoskan.
We hebben wel een nieuwe waterkoker.
Hebben we wel een nieuwe waterkoker? Oh, we hebben wel een nieuwe waterkoker.
Al die dingen waar je op gaat letten, letten we op.
Ja. Goed. Ja, we zitten
wat voor een heel uur. Willen we, moeten we het hebben over wat voor rubrieken we in onze...
Ja, maar waarschijnlijk krijgen we vragen, hè?
Krijg je vragen, maar misschien moeten we daar iets over vertellen.
Oké, okay. Nou, we hadden het vorige keer ook al gedaan, maar we willen gewoon vragen krijgen van jullie per...
E-mail?
E-mail, tamarensofie@gmail.com. of via Twitter of Instagram, want die hebben we ondertussen gemaakt.
Ja.
Maar als het goed is, ik zal in de show notes zal ik dat bij de eerste... Kijk, want we gaan het dus met een maand vertraging online zetten, of 4 weken vertraging.
Mm-hmm.
Makkelijker. Dus, ja. Dus als we de volgende aflevering opnemen...
Is aflevering 1 online?
Ja. En ja, hoewel misschien dat we de komende tijd dan wel even elke week doen als er wat meer gebeurt.
Nou, dat wil jij. Ja,
ja, dat wil ik.
Nou ja, ja. We kijken even.
En dat, maar wat ik dus dacht, is als mensen dus na aflevering 1 dingen naar ons toesturen, dan kunnen we die, dan kunnen we zeg maar wel voordat we aflevering 2 online gooien, dus deze aflevering, kunnen we wel de vragen alvast gaan beantwoorden, zeg maar. En die er achteraan plakken.
Oh, het is mogelijk dat we hier nog dingen achteraan
kunnen
plakken.
Ja, precies. Dus daarom is het ook niet
verrassing,
erg...
Verrassing, ook voor onszelf wat dat gaat zijn.
Ja, geen idee. Maar we gaan, anders vragen we wel wat mensen in de omgeving of ze vragen hebben. Dat ze in elk geval wat vragen hebben.
Ja.
Dus zodat jullie ook echt het gevoel hebben dat het ook echt kan. En dat je dan niet de eerste bent.
Mm-hmm.
Schroom vooral niet.
Nee.
Ja. Oh, je mag ook je eigen verhaal vertellen over jouw IVF.
Ja, ja, want bij dingetje. Wie? Met een Dory's Excellent Adventure.
Ja.
We hadden het vorige keer al over. Die hebben ook een telefoonnummer waar mensen naar kunnen bellen.
Ja.
Maar dat, of wij zoiets gaan doen.
Ja.
Kan je voice bericht op Twitter doen in de DM?
Volgens mij niet. Ik ga even kijken.
Vast niet.
Nee. Nee, dat kan op Facebook wel. Nee, Instagram volgens mij ook niet. Even kijken.
Kijken even in Instagram.
Oh, bij Instagram kan het wel.
Oké, dus misschien...
Oké, hoe je dat doet, is je doet gewoon een chatberichtje en dan zie je daar een microfoontje.
Ja.
En dan kun je dus gewoon...
En dan kan je een voicebericht doen, kan je ons vertellen van... ja, of jouw vraag stellen of jouw ervaring delen.
Ja.
En dan kunnen dat... je hoeft niet per se je naam te zeggen als je anoniem wil blijven.
Nee.
Je mag wel je voornaam zeggen of een pseudoniem gebruiken, wat je wil.
Ja.
En dan
spelen wij dat gewoon af.
Ja, en dan reageren we daarop.
Ja.
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 Oké, leuk.
Dus, maar misschien kunnen we wel erachter komen hoe zij dat doen met die voice. Want zij hebben dan een telefoonnummer waar je naar kan bellen, maar dat doen ze ook via internet.
Mm-hmm.
Dus ja, misschien kunnen wij dat ook wel gewoon doen. Maar dat is dan meer iets voor volgende keer.
Ja.
Ja. Dus ga allemaal naar Instagram. Stuur ons een berichtje, een voiceberichtje of een tekstberichtje dan, dat we het voorlezen.
Mensje in de maak.
Dan allemaal. Mensje in de maak.
Ja.
Dus instagram.com/mensje in de maak. Maar je doet het op je telefoon, dus dan... Ja. Oké.
Okay. Ja, we hebben het eigenlijk... Eigenlijk hebben we het niet heel erg over de de cis-trans handicap, niet handicap gehad. Nou, ja, wel handicap een beetje. Maar...
Ja, wil je nog iets? Hoe trans ben jij vandaag?
Ja, heel trans. Ik heb natuurlijk gewoon bij TNN op kantoor gewerkt. En, nou ja. Nee, ik... Ja. Ja, weet ik niet.
Gewoon mezelf, ja, maar dat is... Ja. Maar dat is het hele ding. Ik bedoel, het is niet per se alsof het allemaal heel anders is. Ja, wat dan anders is...
Maar ik ben
is...
wel benieuwd hoe het allemaal nog gaat opspelen.
Wanneer?
Gewoon in al onze... Stel, je raakt zwanger, wat we hopen.
Ja.
Al bezoekjes en artsen en...
Ja. Oh, we kunnen wel... Wat we wel kunnen vertellen is hoe, tot nu toe, hoe ze in het ziekenhuis met ons omgaan.
Ja. Gewoon?
Ja, heel gewoon.
Gewoon?
Ja.
Te gewoon.
Nee, prima. Nee,
ja.
Ook met mij. Ook gewoon met nou ja, de ene keer kom ik dan met rolstoel daar binnen en de andere keer zonder. En ja, het is, ze vinden het geloof ik best wel normaal.
Ze doen, ja, heel professioneel.
Ja, heel professioneel. Heel prettig. Echt.
Ja, ik heb volgens mij één keer hoeven vertellen.
Ja, de eerste keer heb ik gewoon eventjes uitgelegd aan de verpleegkundige. Van, dat ik niet zo lang kan staan en zo. En nou ja, op zich, in het ziekenhuis scheelt het dat ik dan ook gewoon kan zeggen... ja, het is iets met mijn bloedcirculatie en daarom draag ik ook steunkousen. Het lijkt een beetje op orthostatie, hypotensie. En dan denken ze, oh ja, oké.
Ja, maar het meeste draait ook om jou gewoon.
Ja, en ja, en
ik bedoel,
de stoel waarin ik lig, als ze de echo's maken, die, dan kan ik gewoon lekker horizontaal liggen.
Terugplaatsing ook.
Terugplaatsing ook. Functie ook.
Allemaal potsvriendelijke zorg.
Potsvriendelijke zorg, ja. En ja, de afgelopen keer toen ik dus voor het eerst weer zonder rolstoel was, na een lange tijd, toen vroeg ze daar wel naar. En oh, ja. Toen legde ik dat even uit. Van ja, het ligt een beetje aan de situatie wat handig is. Of ik wel of niet kom en ook hoe het met me gaat. Dus ja, mm-hmm. Nou, dat nam ze gewoon zo aan. Ja. Heel prettig. Dus ja. Echt geen enkel punt.
Maar mocht je andere ervaringen hebben?
Ja, dan horen we het ook heel graag. Dan horen
we dat wel graag.
Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld transman bent en zwanger bent of probeert te worden... Ja, dat ze daar misschien wat meer aan moeten wennen.
Ja, het ligt eraan. Dat ze net zo professioneel zijn.
Ja, misschien ook wel niet.
Gaat dat gewoon
ja,
goed.
Ja.
Okay. Ja, oké.
Okay. Nou, dan volgt nu mogelijk nog een vragenrondje.
Spannend.
Spannend.
En anders was dit het.
Ja, en dan zien we jullie, of dan horen jullie ons...
Over 2 weken weer.
Over 1 of 2 weken.
1 of 2 weken, oké. Okay. Ja. Maar ik moet het eerst eigenlijk het logo af mij hebben.
Ja, dat
dus
ook.
Dus het zit een beetje druk op.
Ja. Ja, dat hoeft pas over 2 weken. Maar mogelijk hebben we over 1 week al wel een opname.
Oh ja, zo, klopt.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Oké, okay, dag. Daar zijn wij weer. Met de vragenrondje.
Het vragenrondje. Moeten we dat niet een toepasselijkere... rubriek naam geven.
Oh, wat had je in gedachten?
Dit was een beetje spontaan gedacht.
Oké. Okay.
Dus ik heb...
Je moet wat meer naar de microfoon.
Ja.
Naar de microfoon. Je hoeft niet heel hard, maar gewoon naar de microfoon.
Ja. Ik moet van Tamer naar de microfoon. Dus nu weten jullie dat ik na de microfoon praat.
Ja.
dus weten jullie een leuke naam voor de rubriek?
Oh ja. Oh, goed idee.
Voor onze vragenrubriek. Dan kunnen we daar ook weer een leuke jingle bij bedenken.
Ja.
Die horen jullie dus vandaag niet, maar misschien een volgende keer.
Ja, ik weet niet of we het zo snel een jingle kunnen bedenken,
nee.
Maar wie weet. Ja, dit is een beetje raar, want we moeten heel goed opletten dat we geen spoilers weggeven.
Nee, we gaan geen spoilers weggeven.
Maar we hebben 2 vragen.
Mm-hmm.
En volgens mij is het eigenlijk stiekem dezelfde vraag, alleen door 2 verschillende mensen.
Misschien moeten we ze dan even na elkaar laten horen.
Ja, hier komen ze.
Hoi Tamara en Sophie, gefeliciteerd met jullie leuke podcast. Ik vroeg me af of jullie nog wat meer kunnen vertellen over genderautonoom opvoeden. Ik heb zelf 2 zoontjes van 8 maanden en bijna 4 jaar. En ik doe wel mijn best om ze echt op te voeden met opties op het gebied van gender en seksualiteit en identiteit. Maar ik merk dat in de praktijk het allemaal toch wat weerbarstiger is. En je vrij snel toch in klassieke rolmodellen geduwd wordt met blauwe kleding en autootjes en zo. Dus ik zoek nog wat naar handvatten om dat wat breder en vrijer aan te pakken. Hebben jullie daar tips voor of boeken of blogs die ik zou kunnen lezen of zo? Alvast bedankt. Groetjes, Lydia.
Nou, dat was dus vraag 1. Super bedankt voor deze vraag. En dan komt nu vraag 2, die is een stuk langer.
Hi Tamar en Sophie. Ik ben ontzettend onder de indruk van jullie podcast. Wat een toestanden allemaal. En ik bewonder het met al die prikken, naalden, buisjes, toestanden. Ik ben zelf mama van 4 kinderen. alleenstaande. Ook disabled, geloof ik, hè? Dat het dan zo heet. Ja. Nou ja, allerlei labeltjes zijn op mij van toepassing. Moeder, feminist, ME-patiënt, nou, van alles en nog wat. En dus ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in jullie verhalen. Op podcast, op Twitter, et cetera, et cetera. Al die taboes en al die hokjes eigenlijk een beetje doorbreken. Dus dat vind ik ontzettend leuk. En wat ik bij de eerste podcast heel erg, wat mij erg interesseerde, was dat je het had, Sophie, over je genderautonome opvoeding. Nou, over opvoeding, daar ben ik natuurlijk altijd in geïnteresseerd, want ik ben moeder, maar ik ben ook pedagogisch medewerker in de kinderopvang en kindercoach. Dus dat spreekt me heel erg aan. En ik dacht, hoe doe je dat? Je hebt al een beetje verteld, maar ik ben vooral echt heel benieuwd, hoe gaat zoiets nou in de praktijk? Ik heb meiden en jongens, mijn eigen kinderen, om maar eventjes heel genderspecifiek te zijn. En ik ben zelf behoorlijk feministisch ingesteld. En dat is dan ook eigenlijk wel weer heel erg genderbenadrukkend. Dus dat probeer ik eigenlijk sinds ik kinderen heb en sinds ik kinderen opvoed, dat ik dat ook wel een beetje nuanceer. Maar ja, het zit wel in mij. God, dit wordt een heel lang bericht. maar dus, ik vind het zo interessant, want ik wil eigenlijk een soort, dat vond ik ook heel mooi, genderautonoom, niet genderneutraal. Maar dat je dus je eigen weg daarin vindt, dat sprak me zo ontzettend aan. En ik dacht, hoe kan ik dat nou stimuleren? Hoe kan ik dat nou aanpakken? In mijn werk, als ik ooit weer mag werken. Maar vooral ook gewoon als opvoeder van mijn eigen kinderen. Dat was eigenlijk een hele grote vraag. En ik hoop dat jullie dat interessant vinden om het daar nu al over te hebben. Ook al is het mensje nog niet geboren. Maar ik weet zeker dat jullie daar al heel veel over na hebben gedacht. Ik hoor graag van jullie. Groetjes van Sanna.
Zo, lieve Lydia, lieve Sanna, dankjewel voor jullie vraag. Er zijn één vraag, die van Sanna wat langer dan die van Lydia.
En sowieso gewoon leuke reacties.
Ja, dank jullie wel.
Ja. En wat ik zelf... Mag ik beginnen?
Wil jij beginnen? Dan...
Ik wil namelijk vooral antwoorden wat we niet kunnen of willen doen.
Ja,
okay. Want we hebben nu eigenlijk twee vragen gekregen van ouders. En zelfs zijn we gewoon nog geen ouders. En dan denk ik, wij kunnen allerlei ideeën hebben over hoe we het willen gaan doen. Mm-hmm. Maar ik denk eigenlijk dat jullie ons misschien meer kunnen vertellen over de praktijk. En ik denk...
Wat daar ook moeilijk aan is.
En wat daar moeilijk aan is.
Als feminist.
Dus eigenlijk zouden we dat denk ik ook heel graag van jullie willen horen. Met concrete voorbeelden en zo. Maar ik zat gewoon ook een beetje van... Vooral moeders die worden gewoon al zoveel geshamed. En die krijgen zo vaak te horen van... dat moeders zeg maar alle maatschappelijke problemen moeten oplossen door beter op te voeden. Dus dat is niet wat we willen.
Nee, we zijn echt... Wel sowieso van het goed genoeg opvoeden.
Ja, precies. Niet perfectionistisch. En ook, ik denk... Ja, en wij hebben er gewoon geen praktijkervaring mee.
Nee, we hebben alleen maar babytjes de fles gegeven. Ja. En spelletjes meegespeeld.
Ja. En we horen wel eens
misschien zo luie verschoond.
We horen natuurlijk wel wat over hoe... mag ik dat vertellen van... Wat van een vriend van jou? Ik ga het gewoon vertellen en dan kun je het altijd knippen. een vriend van ons die zei een keertje iets tegen ons van... maar wij merken toch wel dat onze twee zoons, dat die toch echt geen interesse hebben in meisjesdingen. Dat ze toch echt, toch wel vooral gewoon jongensdingen doen. Dus dat is toch wel, dat zit toch wel diep blijkbaar. En toen zei Sophie, weet je dat nog?
Ik weet het echt niet meer.
Oh, ik weet het nog.
Gelukkig, anders hadden we deze anekdote.
Ja, en toen zei Sophie, maar is het... Bied je ze dan ook meisjesdingen aan?
Oh, okay.
En dat deden ze helemaal niet. Dus het is eigenlijk... en ik denk dat heel veel ouders dat wel doen, hoor. Ik kan me voorstellen dat jullie denken daarover. Nou, dus jullie doen dat misschien wel. Maar ja, dat lijkt me dan in elk geval een eerste stap. Om gewoon te zorgen dat je een breed scala aan interesses en activiteiten en identificaties aanbiedt.
Ja.
Echt actief.
Ja.
Maar ik
denk dat het genderautonoom opvoeden is voor mij meer toch een soort van vergezicht. Dus ik kan niet spreken uit ervaring. Het is meer uit theoretische visie. Maar wel uit de ervaring natuurlijk van waarom.
Ja.
En dat is een heel persoonlijke. Als transvrouw. Want ik heb nooit de ervaring mocht meemaken meisje te zijn. Want daar was ik naar mijn gevoel eigenlijk al te oud. Toen ik eindelijk echt mezelf durfde te zijn. Maar in feite, ja.
Want hoe oud was je toen?
Toen ik er voor het eerst voor uitkwam was ik 20 of zo.
Ja.
Maar goed, ik was natuurlijk wel wie ik ben. Dus ik was niet daarvoor een jongetje. Ik was een kind dat niet zichzelf mocht zijn. Dat ergens, net als de kinderen eigenlijk om me heen, gestuurd werd in een patroon. Alleen bij mij paste dat gewoon totaal niet.
Ja.
Terwijl ik... en daar kunnen we wel om lachen. Ik speel graag met He-Man en met de
zo'n soort Barbie.
Ja, en ik keek graag een beetje takefilms met een beetje flauwe humor. Dus ik was echt niet...
Je speelde met autootjes.
Speelde met autootjes ook. Ook met poppen en knuffels. Ik was zeker niet stereotypisch, maar... dat wil niet zeggen dat ik dan echt mijzelf kon zijn en echt kon kiezen waar ik mee speelde.
Maar je vond de dingen waar je mee speelde wel leuk, toch?
Ja, omdat ik gewoon een ruime fantasie had, denk ik.
Want ik denk dat het ook niet per se zo is dat, dat transmeisjes en cismeisjes altijd met bepaald...
Nee, zeker niet.
Juist niet.
Het interessante is dat, in de oude DSM, dat is zeg maar de Diagnostic and Statistic Manual voor
disorders. Ja, ze noemen het zeg maar de Bijbel voor psychologen.
Ja, zo. Dat daarin voor het diagnostiseren van transpersonen voorheen ook stond dat je cross-gender gedrag moest vertonen. En ik denk dat ik dat in spel bijvoorbeeld, met speelgoed niet zo vertoonde.
Ja.
Maar even terug. ik denk dat gewoon die ervaring van niet jezelf kunnen zijn in je jeugd, terwijl je gewoon een kind bent en zelf geen keuzes per se kan maken over wat je allemaal voorgeschoteld krijgt en wat er van je verwacht wordt. Mij wel geleerd heeft van dat het sowieso voor transgender, genderdiverse kinderen, maar eigenlijk voor elk kind waardevol is wanneer het kind wel die keuzes zelf kan maken, daar zelf een weg in kan vinden. Dus inderdaad wat Tamar zei, je moet van alles aanbieden, maar je moet ook niks schuwen. Geen enkele genderuiting moet taboe zijn voor, ja. Omdat het kind of een piemeltje of een vagina heeft, of dat het niet duidelijk is, dat kan soms ook nog. Maar je bent al heel gauw aan het aan het sturen. En ik vind dat dat vermijden. Hè. Je kan niet, ik wil niet dat mensen perfect gaan zitten proberen te doen, want dat, ook mij lukt dat echt niet hoor. Ik vind dat met cadeautjes geven bijvoorbeeld, ja, aan familie vind ik het al moeilijk genoeg.
Ja.
Maar er zijn wel voorbeelden. Je hebt kinderen die zelfs zo opgevoed worden dat ook de omgeving niet weet wat er in de onderbroek zit. Mm-hmm. Waardoor het kind dus sowieso op een manier benaderd wordt waardoor je niet kan zeggen van ja, je mag dit niet omdat je een meisje bent. Of je mag dat niet omdat je een jongen bent. Of ja, oordelen krijgt die verbonden zijn aan gender, hoe klein of groot die ook zijn. Natuurlijk, ja, krijg je ze wel mee, maar je zal ze niet op jezelf plakken. Ja. Zo gauw.
Maar dat zijn gaat wij niet ook wel van plan.
Ver.
Ja.
Nee, niet op die manier.
Nee.
Maar ja, eigenlijk is het.
Want daarmee maak je het ook weer heel groot, eigenlijk. Want dan. Dan groeit het kind dus op met. Kijk, als iedereen dat zou doen, dan zou dat iets anders zijn. Maar ik denk, als een kind de enige die in de omgeving is die opgroeit met niemand weet wat ik tussen mijn benen heb zitten, dan maak je dat. Nee,
ja, ja, ik weet niet of het erom gaat wat er tussen de benen zit, maar niemand weet met welk geslacht ik ze me aan kunnen spreken. Op zich,
ja,
denk ik. In ultima formum, of nee, hoe noem je het?
Ja, ja, zoiets.
Zou inderdaad elk kind vanaf de geboorte gewoon niet gegenderd moeten worden tot het moment, ja, dat ze zeggen van ja, ik vind het leuk om jongetje te zijn, doe maar, ja, hij. Of andersom, mm-hmm, doe maar zij. Ja, dat zou ik prachtig vinden als dat zou kunnen, omdat dan elk kind inderdaad echt de vrijheid heeft. Maar in een situatie zoals nu, de context waarin we nu, ja, leven, is dat, er komt daar wel heel veel bij kijken waarin.
Wat ik zelf denk, is ik zou niet ons kind willen opzadelen met het emotionele werk om de hele tijd de omgeving uit te leggen.
Nee.
Als het niet nodig is, zeg. Kijk, als het nodig is, bijvoorbeeld als ons kind van jongs af aan, hoe zeg je dat, trans blijkt te zijn. Zeg je dat al dan al zo jong?
Of dat kan je dat maar het genderdivers.
Of genderdivers, ja.
Gendercreatief.
Ja, als dat bij ons kind zo zou zijn, mm-hmm, ja, dan kom je toch in die situatie terecht. Nou ja, en dan denk ik dat wij ons kind gewoon daarin moeten ondersteunen en leren hoe je ermee om kan gaan. Dat de omgeving daar vragen over heeft. En soms positief, maar soms ook negatief erop kan reageren. Maar ja, als het niet nodig is, wil ik dat niet. Ik wil dat niet als ouder, zeg maar. En dat is wel iets waar wij onderling nog een beetje. Misschien niet altijd overal over eens zijn. Van bijvoorbeeld, wat voor kleren trekken wij het kind aan? En dan denk ik. Ik zou bijvoorbeeld niet zo snel een kind met een piemeltje als ouder al in jurkjes gaan kleden. Of misschien dan wel thuis, maar niet meteen naar school. Omdat ik denk, ja, dan moet dat kind dat allemaal gaan uitleggen. Terwijl het kind zelf nog niet bewust ervoor kiest om af te wijken van de norm.
Ja, maar in principe zou je kind moeten leren dat het niet uit hoeft te lijken. Van, hey, ja, dit ben
maar,
ik.
Maar dat is dan vanaf het moment dat het kind daar zelf keuzes over kan gaan maken. En niet dat...
Ja, maar je gaat een kind wat nog niet ding kan uitleggen, ga je ook niet... Als je het als volwassene of gaat vragen van waarom doe je dat? Ik denk dat een ander kind misschien kan denken van wat is dat raar, maar...
Ja.
Misschien ook wel heel grappig leuk vindt.
Ja, dat kan
dat wil
ook.
Ik ook.
Ja, nee, maar dan moet de omgeving daar veilig... Dat kunnen wij denk ik goed inschatten of een omgeving daar veilig genoeg voor is.
Maar in principe wat met genderautonoom opvoeden, om daar meer naar terug te gaan, denk ik dat je eigenlijk... Ja, het gaat erom om in eerste instantie geen oordeel te vellen over welk gegenderd gedrag ook, maar enkel over gedrag wat je ongezond is of gezond. Sowieso goed te communiceren met je kind. En gender ook uit te leggen.
Ja, van, dat denk ik vooral ook.
Van,
ja.
En waarom mogen jongetjes dan alleen kort haar hebben volgens jou? En waarom denk je dat dat... dat die persoon een jurk draagt, terwijl die ook stoppels heeft in hun gezicht.
Ja.
Weet je, bied ook beelden aan die genderqueer zijn en reageer daar positief op.
Ja, en misschien dat je ook als je al een diverse omgeving hebt, dan gaat het vanzelf dat je kind dan ook met diverse mensen in aanraking komt.
Maar de wereld is heel erg gegenderd. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je veel aan het uitleggen bent. Veel toch probeert met je kind daarover te spreken, denk ik. En
ja, dat denk
ik. Zal de ene keer wat makkelijker gaan dan de andere keer.
Ja.
Het is sowieso een uitdaging. Het zal ook voor ons een uitdaging worden.
Ja.
Wij zullen er niet helemaal... Misschien op sommige momenten niet helemaal over eens zijn.
Ja.
Nee,
maar daar komen we wel uit.
Daar komen we wel uit.
Het is ook geen halszaak.
Nee.
Ik bedoel, de dingen waar we het niet over eens zijn, dat zijn de details en niet de overkoepelende visie.
Maar we hebben ons wel ook... Dat is ook een kinderboek.
Want Lydia die vroeg ook specifiek naar tips voor blogs en boeken en zo.
Nou, een boek is What Makes a Baby, onder andere. En dat andere boek heet... ik zal het even pakken.
Iets over seks. Sex is a funny word.
Oh ja, dan hoef ik het niet meer te pakken.
Ja.
We zetten de links wel in de show notes.
En dat is What Makes a Baby. Dat is een... dan ga ik toch... Het is dan toch eerder genderneutraal. Als in zonder gender. Zonder dat gender uitmaakt. Dat is een boek waarmee je kinderen, jonge kinderen uit kunt leggen waar baby's vandaan komen. Daarin wordt dus gewoon... dat normaal dan leggen ze dat uit aan de hand van, papa en mama, als die elkaar heel lief vinden, dan gaan ze samen in bed liggen en dan komt er baby. Wat ook anatomisch gezien natuurlijk niet klopt. Ik bedoel, we hebben dit al heel vaak geprobeerd, dat mama en mama in bed tegen elkaar heel lief vonden en in bed tegen elkaar aan gingen liggen. En toen kwam er ook geen baby, maar goed. Maar in What Makes a Baby gaan ze uit van... vertellen ze van, je hebt eicellen en je hebt zaadcellen. En sommige lichamen hebben zaadcellen en andere lichamen hebben eicellen.
En je hebt
en die moeten bij elkaar komen. Dan gaan ze dansen.
Maar je hebt minstens één iemand die wil dat ze bij elkaar komen.
Ja. En je hebt lichamen met baarmoeders en lichamen zonder baarmoeders. En die eicel en die zaadcel die dan samen zijn gaan dansen en hun verhalen aan elkaar hebben verteld. Die moeten dan in een baarmoeder komen en dan kunnen ze geboren worden. En dat kan het. Ik weet niet of ze dan nog iets hebben verteld over dat het met een keizersnee. Volgens mij gewoon van dan. Volgens mij zeggen ze wel van dan komt het er weer uit.
Ik weet het
niet. Nou ja, maakt het verder niet uit. Maar het mooie is, het is dan dus geschikt voor ons. Maar bijvoorbeeld ook voor adoptieouders, voor pleeggezinnen. Want het gaat er dus. Want ze zeggen ook van, dus je hebt een eicellenzaadsele baarmoeders. En je hebt mensen die blij zijn dat het kindje op de wereld komt. En dat hoeven dus ook niet de mensen te zijn die die eicellen. Dus het kan, en het kan voor zaaddonors, eiceldonors. Het kan voor draagmoederschap. Dus eigenlijk, dit is gewoon de manier om uit te leggen hoe je een kind krijgt.
Mm-hmm.
Maar goed, dat gaat natuurlijk meer. Dat gaat misschien niet zozeer over gender. Nee. Opvoeden. Dat nee, andere boek is meer. Sex is a funny word. Dat is.
Ja.
Kun jij dat vertellen?
Het ligt een beetje begraven. Het is al wat lang geleden dat we het hebben gekocht.
Maar dat is. Volgens mij gaat dat boek. Dat is eigenlijk een soort seksuele opvoeding voor kinderen vanaf 8 jaar of zo.
6 jaar.
Of 6 jaar al.
Of 8 jaar, dat weet ik.
Nou ja, en dat gaat over, over jouw lichaam. Dat gaat wel over jouw lichaam en jouw identiteit.
Ja.
Dus ook op een genderautonome manier uitgelegd.
Ja, dat je niet, zeg maar, dogmatisch over het lichaam.
Ja, spreekt. Gewoon sommige mensen hebben deze lichamen en meestal. Volgens mij leggen ze wel gender uit. Zo van, sommige mensen noemen zich een meisje, anderen een jongen. En ik denk. Nou ja, ook wel dat daar normen over zijn of zo. Maar wel over dat je dat dan zelf. Dat jij daar uiteindelijk zelf bepaalt wie je bent.
Mm-hmm.
En ook over. Hoe noem je dat? Consent. Dat mensen niet aan jouw lijf mogen zitten als jij daar geen zin in hebt.
Ja.
Of een ja-gevoel, een nee-gevoel volgens mij ook wel.
Vast wel.
Ja, volgens mij komt dat. En ja, maar het is inderdaad, ik weet niet meer precies, maar dat soort onderwerpen.
Ja, en. Dus je kan zeg maar. Genderautonomie gaat niet alleen over iets wat buiten het kind is, maar ook. Ja, wat ik net al vertelde over mijn eigen situatie, wat binnen het kind ligt, van hoe. Ervaart het kind zichzelf.
Ja.
En
het gaat dus ook niet inderdaad alleen over gedrag. Het gaat ook over de identiteit van het kind. En dat het kind daar zelf over beslist.
Ja, ja. Want we kijken nu tegen cisgender kinderen aan. Dus die bij de geboorte het geslacht toegewezen hebben gekregen. Zoals ze zich ook voelen. Alsof dat van nature klopt.
Ja.
En misschien klopt dat ook van nature.
Maar misschien ook niet.
Maar bij transgender kinderen of genderdiverse kinderen wordt er echt continu getwijfeld aan hun identiteit. Terwijl dat helemaal niet terecht is.
Ja.
Ze zijn er zelfs veel bewuster mee bezig,
ja.
Waarschijnlijk,
ja.
Dan hun leeftijdsgenootjes. Dus ja, natuurlijk komt er dan meer verwarring op je af, omdat je ook gewoon bewuster ervan bent van je gevoelens en hoe andere mensen daar tegenaan kijken, terwijl het voor de andere kinderen allemaal vanzelfsprekend is. En
wat denk ik ook wel belangrijk is bij genderautonoom opvoeden, is dat je ook ruimte laat voor verandering.
Ja. Ja, ja, ja.
Want dat is wat je vaak, en dat zie je heel vaak als het gaat over genderkinderen of genderdiverse kinderen. Dat mensen heel erg bang zijn als een kind transgender is. Of op dat moment transgender is, zeg maar. Dat ze dan heel erg bang zijn van. Blijkt hij later dan toch weer terug te willen veranderen. Oh jee, maar dat kan natuurlijk niet meer. Maar dat kan natuurlijk wel.
Er is niks mis met genderfluiditeit.
Ja, maar dat geldt natuurlijk ook als jouw kind niet per se transgender is. Maar gewoon. Maar op een andere manier, weet ik veel, met gendernormen of genderuitingen wil experimenteren.
Er zijn heel veel kinderen die later hun seksualiteit ontdekken. En te ontdekken van, ik val ook op hetzelfde geslacht. En die in hun jeugd best wel gendercreatief, genderfluide waren. En daar werd dan over geoordeeld. Er zijn zelfs mensen waarvan gedacht werd dat ze trans zouden zijn. Mm-hmm. Dus het is niet of je bent trans of je bent cis. Of je nou trans bent of cis, je kan gewoon genderfluide zijn.
Ja.
En bij genderautonoom opvoeden hoort bij dat genderfluiditeit ook gewoon mag bestaan. En
ja.
Ook gewoon
en dat het
gevierd mag worden zelf.
Ja, precies. Ja. Ja, want dat is een soort neiging die we hebben als samenleving. Bijvoorbeeld ook, ik heb mijn hele puberteit heel hard getwijfeld en gepiekerd of ik nou lesbisch of biseksueel was. Echt, het lijkt nu echt zoiets van, waarom ga je daar nou weer over piekeren? Wat maakt het uit? Maar voor mijn gevoel maakte dat heel veel uit. En ik wilde dat als ik eenmaal uit de kast zou komen, dat ik dat dan zeker zou weten. En eigenlijk komt dat omdat ik bang was dat als ik zei dat ik lesbisch was, dat als ik dan misschien toch ooit weer verliefd zou worden op een jongen, dat mensen dan boos op mij zouden worden. En dat is ook echt gebeurd, inderdaad. Want ik was uiteindelijk uit de kast gekomen als lesbisch. Maar toen was ik toch uiteindelijk weer verliefd geworden op een jongen. En toen had ik dus echt vriendinnen die daar boos over werden. Maar dat is gewoon heel raar. Want maar waarom
vriendinnen die hetero waren ook.
Ja, ja, ja. maar dat is met andere dingen natuurlijk ook. Je kan toch gewoon veranderen. Je hoeft jezelf niet vast te leggen. Ja. Maar we zijn nu echt al heel lang hierover aan het praten. Echt al 20 minuten.
Ja, maar
het
was gewoon een hele, hele uitgebreide vraag.
Ja, klopt.
Heel fijn. Misschien hopelijk heb je er wat aan.
Misschien zijn ze al weggezept.
Maar ik hoop dat...
We gingen echt een beetje alle kanten op.
Tips voor ons hebt.
Ja, ja.
Van dat goed genoeg opvoeden daar.
Ja.
Dat is al een uitdaging op zich. Van hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet te veel de maat neemt. Ga je om met teleurstellingen in opvoeding. Want ook als feminist.
Ja.
Kom je jezelf vast wel tegen bij het opvoeden.
Dus ik ben wel benieuwd, bijvoorbeeld, ik ben even jullie namen vergeten. Sorry.
Lydia en Sanna.
Lydia en Sanna, hebben jullie concrete voorbeelden van situaties die jullie lastig vonden? Of hebben jullie concrete situaties van dingen die jullie niet lastig vonden, maar waarbij jullie zoiets hebben van, nou, volgens mij hebben we dit heel goed opgelost. Misschien kunnen jullie dat nog met ons delen en ook andere luisteraars.
Ja, misschien hebben andere luisteraars nog een idee over genderautonoom opvoeden.
Ja, of dat tips, ook. Of blogs, of boeken.
Ik ga nog sowieso even op zoeken naar interessante blogs. Ik kon inderdaad qua googlen en zoeken zelf laatst niet zo heel veel vinden. Maar ik denk dat ik wel graag de filmpjes deel van de kinderen die in optima forma genderautonoom worden opgevoed door ook niet gegenderd te worden.
Ik heb nog wel een tip. En misschien hebben jullie die al lang gezien. Maar de documentaire van Sunny Bergman over mannelijkheid. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar iets van echte mannenhuiden? Nee, ik weet niet meer hoe die heet.
Goed, komt in de show notes.
Komt in de show notes. En daarin zat namelijk... Sophie heeft hem nog niet eens bekeken. Maar...
Sophie!
Maar in die documentaire zat namelijk ook een stukje over hoe ze in IJsland... daar doen ze een soort gender... compenserend onderwijs of zoiets. Waarbij ze de meisjes en de jongens apart zetten. En dan kun je denken dat dat is in zekere zin een soort genderbevestiging. Dat je mensen op grond van hun gender uit elkaar gaat trekken.
Ja, ja.
Ja. Maar ik vond het wel... maar ze lieten wel merken waarom ze het deden. Maar dat was om een soort van compensatie voor de boodschap die kinderen vanuit de maatschappij meekregen. En ik vond dat die kinderen daar heel goed op konden reflecteren. En dat ze ook echt daardoor veranderden en zo. En, maar, maar misschien moet jij dat eens kijken en dan volgende keer vertellen wat jij ervan vond.
Ja. Dus, ja. Volgende keer vertel ik daar wat over.
Ja. Nou, dit was... Oh man, 1 uur 17 minuten. Sorry.
Dankjewel voor iedereen die het zo lang heeft volgehouden. Ja. Dit was aflevering 2 van Mensje in de Maan.
Ja.
We bedanken...
Heel erg bedankt. Dan moeten we het bedanken, Riedeltje. Moeten we nu doen. Wacht, we doen Tamar even pauze.
Dankjewel, Kathem, voor de muziek die jullie nu horen. Het nummer heet... Ja, blier barra sierra in fula. Wat betekent, ik word alleen verliefd op foute mensen. Dat doen wij niet.
Yay.
En natuurlijk Paula Lina van Middenoor. Oh, dat is
Middenoor.
Dat is niet de achternaam, hè?
Nee.
Oké. zij monteerde onze intro. Check haar website www.middenoor.nl. En dan is er natuurlijk wel inmiddels een mooi logo dat ik niet heb getekend, maar de geweldige... Illustrator en transpapa Joris Bas Bakker, Bakker met CK. Dus je vindt hem ook op Instagram natuurlijk, waar ik hem ook heb gevonden, onder Joris Bas Bakker.
Met CK.
Met dus die CK. En
volg ons op Instagram en Twitter onder de handle @mensjeindemaak. Of bezoek onze bescheiden website www.mensjeinemaak.nl. Vergeet vooral niet je review achter te laten op Apple. En als jij zelf niet via Apple Podcasts de podcast luistert, maar je hebt wel een Apple telefoon, dan kun je ons ook helpen door wel je te abonneren op onze podcast via Apple. En dan ook dus je 5-sterren review het liefst achter te laten. Dat kan met 1 klik, heb je zo gedaan. Allemaal voor de ranking. En vergeet vooral niet om al je luisteraarsvragen en verhalen en reacties en wat je ook maar kwijt wil te mailen naar tamarensofie@gmail.com. Of nog leuker, om ze in te spreken via Instagram. En dat kun je doen door dus naar DM's, naar persoonlijke berichten te gaan. En dan
vind je rechts beneden ook een microfoontje.
Ja, precies. Dan klik je op het microfoontje en dan kun je gewoon gelijk je bericht achterlaten.
Ja,
superleuk! Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Doei.